Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij de vrijdageditie van BNR Beurs. Je viert je weekend met ons. Ja, niet fysiek, want dan krijgen Wes en ik thuis gelazen, denk ik.
Ja, ik ben ook wel blij dat ik even 2 dagen rust van jou heb. Hoe leuk ik je ook vind.
Ja, we praten hier deze aflevering wel helemaal bij met het belangrijkste beursnieuws.
Nou, we gaan terugblikken, vooruitblikken en we hebben een luistervraag die we gaan beantwoorden. Heb je nu nog vragen? Kun je ze sturen naar bnrbeurs@bnr.nl. Een van die vragen die pikken we er dan uit en die leggen we voor aan onze gast van de vrijdag. En die gast is deze keer Jean-Paul van Oudheusden van Marketer Everywhere en analist bij eToro.
Maar we beginnen met een bijzondere reddingsactie in de Verenigde Staten. Daar werd een regionale bank, First Republic Bank, gered door concurrenten. De grootste namen van het land, waaronder JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley en Goldman Sachs, die schoten te hulp met 30 miljard om de bank te stutten.
The infusion of $30 billion to save the troubled lender came from 11 of the nation's largest financial institutions.
This comes as First Republic stock was dropping dramatically and concern was growing about another potential collapse.
Bij opening ging het aandeel meer dan 20% lager van start.
En kennelijk hebben andere kleine banken ook dringend behoefte aan geld. De afgelopen week hebben ze massaal aangeklopt bij de Fed. Daar is een speciale loket waar ze tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen. En dat deden ze voor, ja, ik zou bijna zeggen, hou je vast, $165 miljard. Terwijl die week ervoor dat nog maar zo'n $5 miljard was.
Ja, Jean-Paul, moet je me toch even helpen. Want die grootbanken die moesten First Republic helpen. Terwijl er toch zo'n loket is waar ze dan kunnen aankloppen.
Nou ja, kijk, de schrik die zit er goed in. Maar de Fed, de overheid, die had al gezegd van, moest luisteren, wij gaan die banken niet redden. We hebben natuurlijk eerst al Silicon Valley Bank gehad en Silvergate op 1 dag.
Ja.
En de tweede, derde grootste faillissement uit de geschiedenis van die Amerikaanse banken.
Ja.
En toen heeft de financiële sector gezegd van, wow, ja, als jullie het niet doen, wij willen dat wel doen. Maar dan moet je dus wel eerst langs het loket. En ja, daar zullen ze over onderhandeld hebben of afspraken over gemaakt hebben, dat het dan daarna doorgaat. Maar de route is allemaal voor iedereen hetzelfde.
Ja, want terug naar dat First Republic. Het is best wel bijzonder, hè, dat het gered is door de concurrentie. Ik moest echt terugdenken aan 2008. Bijvoorbeeld Bear Stearns, dat dan werd opgekocht door JP Morgan. Maar in ieder geval dat banken concurrenten helpen. Dat is best wel bijzonder in 2023.
De schrik zit er goed in. Mensen zijn toch bang dat ze denken, ja, dit kan wel eens een keer anders een uitslaande brand worden als dit misgaat. Ja, en dan kiezen ze ervoor om dat te doen. Het is ook gebruikelijk dat er dan een bod wordt gedaan en dat het wordt overgenomen.
Mm-hmm.
Soms heeft dat toch even wat meer tijd nodig of ze willen dat niet. En blijkbaar hebben ze nu een andere oplossing gevonden, in ieder geval voor nu. Maar je ziet het aan die koersdaling vandaag ook weer, ja, dat het nog niet over is.
Nee.
Nee, maar je hebt nu dus grootbanken die moeten bijspringen. En wat ik me dan afvraag is, maak je nou van een regionaal probleem niet een nationaal probleem? Raken die grote spelers nu dus ook niet besmet?
Nou, de vraag is of dat ervan wordt gemaakt of dat het dat al is. He, want het is natuurlijk bij elkaar, als je het optelt, is het nu al $300 miljard. Ja, terwijl ze net de balans aan het afbouwen waren.
Ja.
Dus dit is weer even de andere kant op. Dus ja, en daarom is het denk ik ook een wake-up call in zijn algemeenheid voor iedereen die met de markten bezig is. Want ja, de rente is nu net een jaar een beetje omhoog. En het begint een klein beetje spannend te worden en de eerste vallen al om. Dus de schrik zit er echt wel goed in.
Bij jou ook?
Nou ja, je kunt niet zeggen van binnenkort is alles weer normaal, gaat de rente weer omlaag en gaan we weer groeien en geld uitgeven alsof het nooit anders is geweest. Dat de mensen die dat nog denken, die moeten deze uitzending denk ik even goed opletten.
Ja. En dat die kleine banken flink behoefte aan geld hebben, anders gaan ze ook niet naar dat loket. Denk jij dat ze nu helemaal veilig zijn?
Het zal moeten blijken, maar die hele grote banken, zijn er 4 eigenlijk, hè, JP Morgan voorop en dan Bank of America, Wells Fargo, Citi. Die zijn natuurlijk wel veel beter gecapitaliseerd dan die kleintjes. Maar je zal het per individuele bank moeten kijken hoe het ervoor staat. Kijk, de mensen die nu besluiten bijvoorbeeld om deposito's weg te halen of spaargeld weg te halen bij zo'n bank, ja, die gaan in principe in eerste instantie op zoek naar een andere bank. Dus dat zag je bijvoorbeeld ook bij een paar van die grote banken. Die kregen juist kasgeld binnen op het moment dat het ergens anders werd weggetrokken.
Maar dan is het niet zo erg.
Dan zit het dus ook ergens in het systeem. En dan moet je alleen even kijken van waar komt dat uiteindelijk terecht en wie heeft er wat nodig om het gewoon weer goed te laten draaien.
ABN AMRO en ASR die komen na dit weekend terug in de AEX. Maar dat feestje is mogelijk van korte duur.
De eerste verhalen die je afgelopen week bij ons hoorde en ja, hoe het daarmee afliep. En nu even niet over banken. Ik wil het ook even hebben over de Duitse autobouwers. BMW, dat beloftes deed deze week over elektrisch rijden. Meer dan de helft van de auto's die ze gaan verkopen moet elektrisch zijn. Maar Volkswagen sprong er het meeste uit.
Ja, die kwam met dat gigantische bedrag voor elektrificatie.
Ja, 120 miljard euro de komende 5 jaar. En ze zeggen ook dat ze met 2 betaalbare modellen komen. Een elektrische Polo die minder dan 25.000 euro moet kosten. En zeggen ze, er komt ook nog een auto onder de 20.000 euro. Dan denk ik, nou, klinkt allemaal mooi, hè? Die goedkope modellen. Maar die beurskoers die daalde al tijdens de presentatie. En ik heb even gekeken naar deze week. Gewoon even 10% ervan af. Misschien heeft het te maken dan met dat bedrag? Of wat denk jij?
Kijk, het is natuurlijk, er is hele hevige concurrentie bij al die autobouwers. Mm-hmm. Daar hebben we het hier denk ik ook al vaker over gehad. Er zijn gewoon veel te veel partijen die allemaal heel erg veel investeren. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Kijk, er is natuurlijk meer plaats voor meer dan een paar partijen. Maar wie het gaan doen of niet. En beleggers zullen daar toch naar kijken van nou, dat is een hoog risico. Mm-hmm. Misschien dat sommigen er dan voor kiezen dat ze denken, daar wil ik dan nu toch even niet bij zijn. Maar de hele beurs ging wel omlaag. Hè? Dus ik weet niet zeker of die auto, maar hoe is het nou, per se heel veel slechter hebben gedaan dan de DAX bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt. Maar het was echt dat hij tijdens de presentatie dat er harder naar beneden liep. Maar wat ik dan wel weer fascinerend vind, los van dat enorme bedrag wat ze uitgeven, want dat werd door sommige analisten aangehaald als ze geven wel heel veel geld uit. Bij Elon Musk en Tesla was het verhaal tijdens de persconferentie, hij komt niet met dat goedkopere model. Daar werd naar uitgekeken. Die Duitsers doen het wel, 2 zelfs. En dan zijn ze daar niet blij mee.
Het is een interessante case is het natuurlijk. Kijk, Volkswagen, hoe je het ook weet of keert, dat geldt ook voor BMW, zeg maar. Ja. Ze liggen achter, ja, want er zijn natuurlijk andere partijen. Laten we Tesla maar weer noemen of die Chinese autobouwers. Die zijn natuurlijk al een heel stuk verder. Mm-hmm. Maar ja, de overheden in Amerika hebben ze gezegd, je krijgt dadelijk gewoon een belastingvoordeel als je een elektrische auto koopt. Hier in Europa gaat het toch waarschijnlijk op dit moment de kant op dat als je toch nog op fossiele brandstof rijdt, dat het zwaarder belast wordt. Dus ze moeten wel. En ze hebben al een aantal dingen gedaan. Nou, dat is nog niet helemaal gelukt. Ja, en het is natuurlijk die compact car, die budgetauto voor het lagere segment, dat ligt nog open. Want Tesla liet dat niet zien op hun eigen Investor Day. Ja, en denken ze, dan doen wij hoe noemen ze het? De ID2. Of de ID2 All. Ja, dat is ook weer marketing natuurlijk. Dat All zal er dadelijk wel afgaan als het op die auto komt te staan. Want het ziet er anders niet uit natuurlijk. Maar dat ze denken, we kondigen dat aan. En dat was ook wel weer een hele gelikte presentatie. Dus ze zeiden ook van, weet je, we schuiven toch meer op naar meer een technologiebedrijf. Dat ze denken, hey, dat is normaal gesproken goed voor je beurswaarde.
Dat doet er bij Tesla ook goed, ja.
Maar die CFO van, en dat is misschien ook waarom dat beleggers tijdens die presentatie al afhaakten. Die zei wel meteen, kijk, het is een mooie headline, hè, die 180 miljard. Maar tijdens de presentatie zei hij, nou ja, weet je, we moeten het natuurlijk ook wel verdienen. Het kan ook minder zijn. En misschien maken we wel minder batterijen als we niet genoeg geld hebben. Dus het werd tijdens de presentatie een beetje afgezwakt.
Dan iets anders, want Jelle, kun je nog herinneren dat Amsterdam de spekhoofdstad van Europa was?
Ja, dat was toen, een paar jaar geleden, was het de hype, hè?
Ja, maar er is niks meer van over. En ook op Wall Street loopt het uit op 1 groot fiasco. Super interessant verhaal Bloomberg overigens. Want meerdere speks die gingen in korte tijd failliet. Zo'n 100 bedrijven die via een spek een beursnotering kregen, die zitten in geldnood of dreigen daarin te komen. En nog eens tientallen bedrijven die verliezen binnenkort waarschijnlijk een notering, omdat het aandeel bijna niks meer waard is. Even terug in de tijd, want toen waren er allemaal bekende sterren, sporters, oud-politici, die stonden een jaar of 2 geleden in de rij om zo'n spek te beginnen. Waarom was dat ook alweer zo'n grote hype, Jean-Paul?
We kunnen met dit verhaal kunnen we 2 kanten op. Misschien moeten ze allebei even doornemen. Maar kijk, in eerste instantie is dit natuurlijk ook wel weer iets wat enorm gehyped is. Of wat tot een bubbel gemaakt is. Ja. Er zijn gewoon mensen, hè, de spek die was gekomen als een alternatief voor een beursgang. Mm-hmm. Nou ja, en als jij een bedrijf hebt dat je denkt, weet je, al heel die beursgang, moet dat allemaal gaan regelen. En met die banken heb ik geen zin in. En je krijgt gewoon het aanbod om te fuseren met iemand die het allemaal al gedaan heeft.
Dat is lekker,
ja, daar waren wel een hoop ondernemers voor in. Alleen zijn heel veel, hoe je het ook went of keert, maar heel veel mensen die zijn spek hebben opgericht, ja, die hebben in eerste instantie toch heel goed aan zichzelf gedacht. Dan om zo'n partij binnen te krijgen, hebben ze ook een beetje gedacht aan het management van zo'n partij.
Mm-hmm.
Ja, en dan sta je als belegger sta je achteraan. Dus dat wil, hè, dat is de ene kant. Dat is weer
hebben
heel...
ze dan gouden bergen beloofd die ze niet waar konden maken?
Nee, maar ze hebben wel de lat heel hoog gelegd. Want al die kosten die je maakt, die moet je dus wel terugverdienen. En als jij een relatief jong bedrijf hebt, wat kansrijk is, ja, dan zit je natuurlijk eigenlijk niet op zo'n hele berg extra kosten te wachten. Ja, ik heb het destijds ook redelijk wat tijdens presentaties aandacht aan besteed. En dan zei ik altijd tegen mensen, goh, ze zeiden, oh, weet je, is interessant, zal ik meedoen? Ik zei, nou ja, weet je, ik zou gewoon bier en chips pakken en gaan kijken hoe het loopt, maar voorlopig even niks doen. Het is interessant om te volgen, maar het is niet altijd een goede belegging natuurlijk.
Zijn er ook wel succesverhalen geweest?
De succesverhalen moeten natuurlijk nog blijken. Hè? Dus op het moment dat de beurskoers naar beneden gaat, wil dat niet zeggen, als iemand een veelbelovend product heeft, dat er niet gaat komen.
Mm-hmm.
Ja, het is alleen, als je als belegger bent ingestapt, is het zuur. Maar dat wil niet zeggen dat het bedrijf het niet gaat redden. Nou is het wel zo dat door de hele actualiteit, die stijgende rente, op het moment dat ze 2020, 2021 stond die rente zo laag, toen dachten ze allemaal, houd de business case, dit kan wel. Ik denk dat er nu dus wel een aantal, en dat zie je ook aan die faillissementen, die rekenen het nog eens door. Die denken, ja, dit gaat niet lukken als we nog een keer geld nodig hebben.
Ja, het was trouwens ook de week van de chatbots. Dat is echt Wesley zijn favoriete onderwerp.
Ja.
Baidu is mij het meest bijgebleven. Dat bedrijf heeft een chatbot genaamd Ernie. En van Ernie was een presentatie. Nou, die viel helemaal in het water. Het leek meer op een soort van PowerPoint-presentatie.
Ja.
Koers daarnaar onderuit.
Nou, en concurrent Microsoft, die kwam eerder natuurlijk al met een chatbot. Maar nu stoppen ze ook AI in hun Office pakket.
Mm-hmm.
En collega Joe van Buurik, onze tech-redacteur, die vertelt hoe dat werkt.
Het komt er eigenlijk op neer dat je in heel veel van dat soort programma's een nieuwe balk tegen gaat komen met een AI-assistent. En dan gewoon vrij letterlijk een verzoek kan formuleren. Zoals je nu naar een collega toe loopt en zegt, joh, kun jij een mooie PowerPoint-presentatie maken? Dat doet de AI dan dus. Als jij letterlijk zegt, deze cijfers moeten in een overzicht per maand met een mooie gele achtergrond, dan genereert hij dat.
Jij bent altijd een beetje zuur over AI. Maar ja, mm-hmm. Joe zegt ook, briljant, en vind ik ook.
Nou, als Joe het zegt.
BNR Beurs.
Terug naar de bank.
A rough week for the banking industry.
The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world.
Ja, diepe zucht. Eerst even Jean-Paul, hoe heb jij deze week ervaren?
Nou, dat is al een hectisch weekje.
Ja,
het is, je zit aan de buis gekluisterd en er komt elke keer nieuwe informatie. En aan de andere kant is het ook wel een beetje. Ik werkte in Londen grotendeels tijdens de financiële crisis. En een hoop dingen die we daar voorbij zagen komen. Ja, dat zie je dan nu ook wel weer voorbij komen.
Dus en jij was deze week ook nog in Londen, heb ik begrepen. Dus
ja, maar dat
cirkel,
had daar
cirkel was
maar
rond. Oh. Hey, is een bankencrisis in Amerika en Europa echt afgewend? Want dat was het de hele tijd wat Wesley en Nicky in de uitzending hoorden. Dat mensen het hadden over mogelijke nieuwe bankencrisis. Is die afgewend dan, denk jij?
Ja, dat is zo'n vraag. Daar wil je natuurlijk het liefst ja of nee op horen.
Uh-huh.
Maar kijk, de nee, hij is niet afgewend. Hoe groot is de kans dat het misgaat? Nou, die is in Amerika groter dan in Europa. Waarom? Er is natuurlijk heel veel regelgeving gekomen na die financiële crisis. Alleen in Amerika hebben ze een aantal jaren geleden gezegd, oh, weet je, het gaat nu zo goed,
ja. Zwakt
dat allemaal maar wat af.
Mm-hmm.
Ja? Hier in Europa zijn nog steeds de stresstest en de kapitaalniveaus die je moet aanhouden, die zijn gewoon heel hoog. Dus de kans, zeker in Europa, dat het misgaat, is niet heel groot.
Ja.
Maar als het misgaat, zijn de gevolgen wel heel groot.
Maar is dat dus het grote risico geweest dat in Amerika dat ze misschien te snel dachten, oh, gaat allemaal goed, we gaan afbouwen?
Ja, maar dat is Amerika. Die zijn hoog risico, hoog rendement. Zo zit het hele land een beetje in elkaar.
Opportunistisch.
Met alles. En dat zie je hier ook weer.
Ja.
Jelle, jij noemde het net een bankencrisis. Dat stempel crisis, kunnen we dat wel echt op deze situatie plakken?
Nou, vind ik nog niet. We hebben twee banken die zijn omgevallen voor geen kleine bedragen. Maar laten we nou even kijken hoeveel stress dat er nog bij komt. Als je bijvoorbeeld in Europa kijkt, hebben we Credit Suisse gehad. Ik kijk altijd een beetje naar de credit default swaps, een stoer getal om te kijken van hoeveel indekken moeten die banken in betalen. Zag je dat Credit Suisse samen met een paar kleinere banken echt wel op zichzelf staan. En dat het op dit moment nog niet overslaat naar bijvoorbeeld de Nederlandse bank.
En die toezichthouders, hebben die goed ingegrepen?
In Amerika of in...
Laten we beginnen met Europa, want daar waren we. Ja. Je had het over Credit
Suisse. Nou ja, in Europa is er dus nog niet zoveel. Dat ging maar om één geval. Ja. En of dat adequaat is, dat moet blijken. Kijk, uiteindelijk moet natuurlijk vanuit zo'n bank... Credit Suisse heeft natuurlijk inmiddels, sla de kranten er maar op na... natuurlijk een heel lijstje van dingen. We wisten allemaal al dat daar nog wel wat gedaan moest worden. Dat zegt die bestuursvoorzitter ook. Zei, ja, we zijn druk bezig.
Ja, wat gedaan moest worden. Ja.
Het Oude Testament kan je dus volschrijven met alle schandalen van die bank.
Ja, precies. En dan kan je zeggen, ja, het ging niet snel genoeg. Nee. Nou ja, dat zou kunnen.
In Europa hebben we de strengere regels voor de bankensector. In Amerika hebben ze die een paar jaar geleden wat meer losgelaten. Nu wordt er gesproken over strengere regels voor die kleine Amerikaanse banken. Vind jij dat een goed plan?
Nou kijk, ik denk dat je het gewoon allemaal iets groter moet gaan bekijken. Dat past ook wel denk ik bij een programma zoals dit. Kijk, het is de tijd van ongelimiteerd geld uitgeven is gewoon voorbij. Weet je? Mm-hmm. Dus de rente loopt op. Er moet gewoon beter gekeken worden. Wat doen we wel en wat doen we niet? En dat is ook wat ik ook in de professionele markt terug hoor. Dat mensen zeggen, ja, als we nu bij de eerste keer alweer alles gaan redden, dan hebben we geen geld dadelijk. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Dus er moet gewoon minder gedaan worden. En er moet effectiever geïnvesteerd worden.
Maar even om dat concreet te maken, want wat was dan nu het alternatief? Of wat is dan nu het alternatief in die banken?
Nou, er is zeker een kant van de mensen die zeggen, joh, had die banken gewoon om laten vallen. En dan was dat weg geweest. Maar ja, dat was dan klaar. Hadden ze het risico maar niet moeten nemen.
Sta je aan die kant?
En dan, ik vind dat lastig. Want ik zit daar, ik kan me heel goed. Ik ga er maar gewoon in mee. Dat als die grote banken op Wall Street zeggen, wij denken dat het slimmer is om het hier even te redden.
Ja.
Om dat te doen. En ik voor de rest denk ik dan meer vanuit het perspectief. Hè, die Silicon Valley, laten we die maar nemen. Daar heb ik het meeste naar gekeken. Daar zaten gewoon heel veel tech-ondernemers. Die hadden geld opgehaald. Ja, die waren helemaal niet bezig van bij welke bank zet ik dat neer. Die dachten dat het veilig was. Nou, als je nou die hele tech scene onderuit haalt, ja, dan gaat er ook wel een hoop creativiteit weg. En dan is toch het vertrouwen daar toch ook een heel stuk minder. Dus vraag mij niet of het een goed of niet goed idee is. Ik denk in zijn algemeenheid.
Ja, je begon er zelf over.
Dan is het voor nu in ieder geval een goed idee. Maar je kan niet de hele tijd alles blijven redden. He, dat zie je bij die specs, maar er zijn gewoon bedrijven die verdienen niet genoeg geld en die moet je op een gegeven moment wel laten gaan. Laat ik het dan daarop houden.
Ja, de ECB kwam deze week gewoon met een renteverhoging van 50 basispunten. Volgende week komt de Fed. Wat denk jij? Gaan die ook stoïcijns door?
Nou, volgens mij is nu op dit moment de verwachting dat ze een kwartje erbij doen. Daar wordt natuurlijk wel even gekeken, maar dat past in dezelfde verhaallijn. Kijk, we hebben inflatie. Ja. Maar als je kijkt waar die inflatie vandaan komt, of het nou vanuit de kant komt van burgers, van bedrijven of van de overheden, het is nog steeds niet doorgedrongen dat we het allemaal met wat minder moeten doen. Het mooiste verhaal vond ik nog van Google. Want die hebben, ik zag ergens een bericht voorbij komen, die hebben nu 27 masseurs ontslagen. Weet je?
Dat is wel erg.
Ja, maar dat tekent een beetje de gekheid hoe het doorgeschoten is. Dat je denkt, concentreer je nou op je core business. Maar dat zie je natuurlijk bij overheden.
Ik heb het helemaal gemist.
Ja, ik ook.
Ja, het is echt...
Lekker zeggen, zo'n masseur op het werk. Hè? Wij wachten hier al op goede koffie.
Dan is het dus terugkomen bij de centrale bank. Ja, het maakt in die zin niet zo heel veel uit. Of die nou een kwartje of een halfje bij doen. Maar met die rente verhogen ga je er niet komen.
BNR Nieuwsradio. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
En dan gaan we kijken wat er volgende week op de agenda staat. We trappen de week af met een rentree. ABN en ASR die komen terug in de AEX-index. En na een paar jaar van afwezigheid promoveren de twee bedrijven dus in de belangrijkste beursindex van ons land. De timing is misschien wel wat ongelukkig. Twee financials die de afgelopen dagen harde klappen kregen op de beurs, die vieren nu hun promotie. Maar voor hoe lang? Verder is het de week van de Fed. De Amerikaanse centrale bank komt met het rentebesluit. En gaat het net als de collega's in Europa verder met het opschroeven van de rente? Of trappen ze op de rem?
Nog even over ABN en ASR. Index op de schop, twee financials erbij. Ja, daar gaat gelijk een vraag van een luisteraar over. Dank trouwens voor het insturen. Frits heet die zegt dat het daarmee de invloed van financials toeneemt in de hoofdindex. En hij vraagt zich af, Jean-Paul, is dat slecht nieuws voor de indexbelegger dat deze twee financials er in deze tijden bij komen?
Nou, dat vind ik wel heel erg kort op de bal spelen. Ik vind het leuk dat ze erbij komen. En ja? Het zijn twee prachtige bedrijven. De ene ken ik natuurlijk nog goed uit het verleden. ASR,
ja, je hebt ooit van ABN gewerkt.
Ja, en, ook een hele leuke tijd gehad. Dus ja, puur natuurlijk persoonlijk. Maar vanuit dat opzicht vind ik het wel leuk. ASR vind ik ook een heel sympathiek bedrijf. Hè, met Jos Baten. Die hier op een beleggersdag gehad. Ik zal het nooit vergeten. Want die werd gevraagd van... ben je nog van plan om overnames te gaan doen in het buitenland? Toen zei hij, ja, het buitenland, dat is voor vakantie. Dus weet je, dat is gewoon lekker duidelijk dingen. Het zijn goede dividendbetalers. En ze doen het goed. ASR natuurlijk de Nederlandse business van Aegon overgenomen. Nee, ik vind het leuk.
Vind ik leuk, want iedereen die we het erover spraken... die was een beetje zuur toch over deze twee nieuwkomers. Maar nou, eigenlijk iemand die pleitbezorger is van deze twee...
En kijk, het komt erin voor bijvoorbeeld Unibail Rodamco. Nou, die willen hier niet in Amsterdam genoteerd zijn. Nou, dan niet, weet je. Dan werken we toch met de bedrijven die hier wel gewoon willen zitten.
Ja, dus jij denkt niet dat die promotie van korte duur is?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. Want er wordt natuurlijk elke keer gemeten. Kijk, het is natuurlijk net als de voetbalcompetitie. Ik moest meteen denken aan de Graafschap. Die gaan ook de hele tijd de ene keer omhoog en dan weer naar beneden. Die hebben dat jarenlang gedaan.
Wesley is geen voetbalman. Dus
dit volg ik nog.
Maar ja, dat moet blijken. Weet je, zitten er nu volgens mij. Over een half jaar wordt er weer gekeken. Mm-hmm. En dan zien we weer verder.
Over ABN gesproken. Want ja, nou ja, je hebt nostalgische gedachten natuurlijk aan die bank vanwege je verleden. Maar dat staatsbelang. Wat moet minister Kaag dat dan nu nog maar even aanhouden... op dat zo onrustig is in bankenland?
Dat is ook weer zo'n vraag. Kijk, die bankaandelen horen niet bij de staat. En volgens mij is er een hele mooie opportunity geweest... op een gegeven moment om te zeggen... joh, we verkopen het. Ja, dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Kijk, dat zijn van die dingen, daar heb je natuurlijk geen inzicht in. Mm-hmm. Hoe dat precies zit en wat en hoe en waarom. Nu is even niet het moment om dat te doen, denk ik. Maar voor hetzelfde geld volgende maand weer wel.
Nou, gaan we in de gaten houden. Dit was het in ieder geval, het einde van deze aflevering. Het einde van de week en dus het einde van deze vrijdag aflevering. Dankjewel, Jean-Paul van Oud-Huisten van Markets Are Everywhere. En analist bij eToro. Dankjewel dus.
Graag gedaan.
Ja, en we hebben nog een tip, hè?
Zeker, uit het boekje van Corné van Zijl met die beleggingswijsheden. En dit is een doordenkertje.
Koop geen aandeel omdat de rest het haat.
Nou, ga daar dit weekend maar over nadenken.
Tot volgende week.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.